Goedemorgen. De titel van de preek van vanmorgen is hulp bieden in geestelijke nood. Hulp bieden in geestelijke nood. En onze tekst is uit Job, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met vers 13. Zullen we gaan staan als wij het woord van God lezen. Job hoofdstuk 2, vers 11 tot en met vers 13. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was, hoorden, kwamen zij elk uit zijn woonplaats. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Soehiet en Sofar, de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. En toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. U mag gaan zitten. Zullen naar de Heer gaan in gebed. Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. Vader, we willen vanmorgen in uw raadzaal komen. In de kring waarin u uw woord openbaart, waarin u uw geheimen deelt. Dat wat verborgen is voor zoveel mensen in de wereld, door zonde. Vader, dat is het woord wat wij verlangen om te horen vanmorgen. Vader, wilt u ons helpen en sterken? Wilt u ons meer maken zoals uw Zoon Jezus Christus is? Vader, niet alleen in onze gedachten, in ons hart, maar veel meer nog in ons spreken en in ons doen, in wie wij zijn. O Vader, we verlangen ernaar dat dat prachtige hart wat u heeft, vol liefde en gerechtigheid, dat ons hart daar een weerspiegeling van zal zijn. Vader, de woorden die uit uw mond komen, die ons altijd in het hart raken als we werkelijk bij u komen. Vader, dat we die woorden mogen spreken tegen de mensen om ons heen. O Vader, en de nood is groot. We zien zoveel mensen die bij ons in de buurt komen. En die een verlangen of een honger hebben naar u. En uiteindelijk toch weer afkeren. Toch weggaan. En Vader, ze weten niet dat er een eeuwig oordeel voor hen te wachten staat. En Vader, tegelijkertijd zijn er broeders en zusters om ons heen, die door zware tijden heen gaan, door moeilijke tijden. En Vader, dan zien we dat en dan weten niet wat wij moeten zeggen. Maar uw Zoon, Jezus Christus, had altijd een antwoord en altijd een woord voor elk mens dat bij u kwam. O Heere, leer ons toch te spreken zoals u spreekt. Leer ons te bemoedigen zoals u bemoedigt. Vader, leer ons uw woord te spreken vanmorgen. Heer, ik vraag het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Het is heel makkelijk om te zeggen dat je heilige woorden moet spreken. Dat je goede woorden moet spreken. En dat je heilig moet leven. Dat je niet moet zondigen. Dat je liefdevol moet zijn. En ik denk dat als ik daar een preek voor jullie en voor mezelf daarvan zou delen, dat jullie allemaal zouden zeggen, ja, we moeten inderdaad meer spreken zoals God spreekt. We moeten meer vanuit de liefde van God spreken. We moeten meer de waarheid verkondigen zoals Jezus Christus dat deed. Alleen, een veel moeilijkere vraag is hoe. Het is makkelijk om aan te geven wat er moet gebeuren. Maar de werkelijke vraag is hoe dat moet gebeuren. Wat zegt de Bijbel over het bemoedigen van broeders en zusters? Wat zegt de Bijbel over hoe wij onze tong moeten gebruiken? We kennen natuurlijk Jacobus die aangeeft dat er niet uit dezelfde mond zegen en vloek kunnen komen. En we zien al die adviezen over van Christus dat we juist moeten spreken, dat we goede dingen moeten spreken, dat we de broeders moeten bemoedigen. Maar hoe bemoedig je iemand? Als je het aan een psycholoog vraagt in deze wereld, dan zal die gaan zeggen, zelfs christelijke psychologen, je moet meer van jezelf houden als je in de put zit. Je moet zien dat je het waard bent om te leven. Maar wat zegt de Bijbel over het bemoedigen van broeders en zusters? Over het delen van Gods woord? Vanmorgen wil ik kijken naar het boek Job. Ik heb er enkele weken geleden al even op dinsdag iets over gedeeld. Omdat ik denk dat het boek Job hoofdzakelijk over dit onderwerp spreekt. Het boek Job, zoals jullie iedereen die het gelezen heeft, die zal het wel herkennen dat er in dit boek wel zoveel onderwerpen besproken worden. Maar eigenlijk het overgrote deel is een gesprek tussen de vrienden van Job met Job en nog een vierde man met Job en uiteindelijk God met Job. Dat gesprek dat gaat heel lang door en dat is eigenlijk natuurlijk de kern van het boek. Het gaat er niet om Job in de hemel in te prijzen dat hij zo heilig is, of om te laten zien dat God soeverein is, dat hij met Job kan doen wat hij doen en laten wat hij wil. Want daar gaan tenslotte er maar drie hoofdstukken over. De eerste twee en het laatste hoofdstuk. Maar onder andere, ik denk dat we hier heel goed kunnen leren over de manier waarop we mensen bemoedigen. En de manier waarop we met mensen kunnen spreken. Nou, u kent de situatie van Job waarschijnlijk wel. Misschien kunnen de kinderen ons dat even herinneren, wat er met Job gebeurd was. Weet jullie dat nog? Ja, en ging hij dat ook doen of niet? Wat ging de duivel met Job doen?
Ja, hij maakte muziek, hij gaf hem allemaal zijn leren. En hij doodde alles wat van hem was.
Ja, hij verloor alles, hè?
Behalve zijn vrouw.
Behalve zijn vrouw, dat klopt.
Ik weet niet wat er beter had kunnen verliezen.
Nou, dat mocht Satan niet doen, hè? Nee, want een man en vrouw die zijn één geworden.
Want zijn vrouw wou hem ook van het geloof afhouden.
Ja, zelfs zijn vrouw die werkte hem tegen. Die zei van, kan je niet God vervloeken en sterven? Job verloor alles. En als we dan gaan kijken naar de situatie van Job. Job is een rechtvaardig mens. Dat lezen we, dat God zelfs over Job zegt dat hij rechtvaardig is. Dus daar lag het niet aan. Ten tweede, Satan is de reden, lezen we, dat Job moest lijden. Als we door het boek heen gaan, zien we ook dat God daar een bedoeling mee had, dat God Job wou vormen. Maar op het eerste gezicht is het Satan die het lijden in Jobs leven teweeg brengt. En het derde feit is dat Job en zijn vrienden de reden van het lijden niet weten. Wat zou u tegen Job zeggen? Als dit iemand bij jullie in de omgeving zou zijn en die zou in deze situatie alles verliezen, en er zou geen aanwijsbare reden voor zijn. Geen directe reden. Wat zeg je dan tegen zo iemand? Nou, de drie vrienden die weten het wel. Die gaan eerst 7 dagen met hem zitten. En dan begint hij op te spreken. En dan gaan die drie vrienden gaan telkens adviezen geven. Maar wat lezen we aan het einde van het boek Job? Hoofdstuk 42, vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei, mijn toorn, dat zijn dus de drie vrienden, heeft hij het dan over, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Dus God is boos op deze drie vrienden. Maar als we teruggaan naar onze tekst, dan zien we dat deze vrienden, ze beginnen uit een diep verdriet met Job. Zie je dat? Want zij scheuren hun kleren en ze gooien het stof in de lucht en ze huilen. Ze zijn echt begaan met de situatie van Job, zo lijkt het. Wat valt er te zeggen tegen een man als Job? 7 dagen en 7 nachten zitten ze tegenover deze Job en ze zeggen helemaal niets. En dan hoofdstuk 3 vers 1 gebeurt het volgende. Ik wil gewoon aangeven wat we gaan doen vanmorgen. We gaan vanmorgen kijken naar de reacties van de vrienden van Job. En wat daar verkeerd aan is. We gaan er 3 punten uitpakken. En dan gaan we kijken naar de 4e man. Die we zo meteen zullen introduceren. En dan uiteindelijk gaan we kijken naar wat wij daaraan kunnen leren. En hoe wij met mensen kunnen spreken die in nood zitten. Of mensen die God niet kennen. Oké, Job, hoofdstuk 3 vers 1. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Voordat dit gebeurde staat er telkens dat Job rechtvaardig was in zijn spreken. En dat hij hier niet inzondigde met zijn woorden. Maar dat wordt hierna niet meer gezegd. En Job moet uiteindelijk ook zich bekeren voor zijn woorden. Dus Job die vervloekt zijn geboortedag, die zegt, ik zou willen dat ik nooit geboren was. En de 3 vrienden denken, oké, nu is het tijd om Job aan te gaan wijzen wat hij moet doen. Nu komt het advies van deze 3 vrienden. En ik had eerst 8, het zijn in totaal 8 adviezen. Ik had ze eerst alle 8 willen doen, maar dat duurt te lang. Dus we pakken de 3. Oké? Dus we beginnen bij het eerste advies van Elifas. In hoofdstuk 4, vers 2 tot 5, krijgen we er een goed beeld van. En ik hoop dat als we dit lezen, dat we niet alleen kijken van nou, wat een slecht advies van Elifas. Maar dat we naar onszelf gaan kijken van hey, spreken wij ook op deze manier met mensen om ons heen. 4 vers 2 tot 5. Dus Job heeft net zijn geboortedag vervloekt en dit is de manier waarop Elifas antwoordt. Als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn mond kunnen inhouden? Zie, je hebt velen onderwezen en je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht en de knikkende knieën heb je sterk gemaakt.
Nou, op deze manier praat toch ook de Joden tegen Jezus, want die zeiden ook dat iedereen kon helpen en dat hij zichzelf niet kon helpen.
Precies. Nog vers 5, zie je dat ook bij lezen? Dankjewel. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. De Marvin heel goed de vinger op de zere plek legde bij dit advies. Er staat hier namelijk dat Job, je hebt zoveel onderwezen. Je wist het altijd zo goed te vertellen. En nu gebeurt het bij jezelf en dan zak je als een plumpudding ineen. Wat voor soort advies is dit? Het is een heel koud advies zonder medelijden. Zie je, Job die vervloekt zijn geboortedag en Job zegt, ik wou dat ik nooit geboren was. Job is overweldigd met zijn moeilijke situatie. En het enige waar deze vriend mee aan kan komen is, Job, eerst was je zo'n grote held. En nu moet je kijken wat er nu met je gebeurd is. Het is een koud advies zonder medelijden, maar het klopt wel. Hij had dat inderdaad gedaan. Hij had andere mensen gesterkt. Hij had andere mensen geholpen. Hij had knikkende knieën sterk gemaakt. En nu overkomt het hemzelf en nu zakt hij inderdaad ineen. Dus deze vriend spreekt wel de waarheid, maar zonder liefde en zonder meedenken met deze Job. Kijk maar de manier waarop dat overkomt op Job. Hoofdstuk 6 vers 2. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legt ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Lieve broeders en zusters, als jullie met mensen spreken die in de put zitten. Broeders en zusters om je heen. Pas goed op dat je niet op zo'n manier spreekt dat dit naar voren komt. Werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Job zegt, jullie spreken heel sterk en krachtig met jullie mond. Jullie weten precies hoe het moet. Maar je hebt nog niet eens naar mij gekeken. Je hebt niet gezien hoe zwaar mijn situatie is. Je weet niet waar ik doorheen ga. Laten we naar het volgende punt kijken. Hoofdstuk 8, vers 3 tot 7. Hier komt Bildad. Job heeft de woorden van Elifas weerlegd. En Bildad die komt met het volgende advies. Bildad denkt, nou, ik weet wel hoe ik Job advies moet geven. Zou God het recht verdraaien, Job? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding? Maar, als je ernstig God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voorzeker te willen van jou ontwaken en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Lijkt ook een goed advies te zijn. Hij geeft aan tegen Job. Job, God die verdraait het recht toch niet? God is een rechtvaardig God. En als jij God gaat zoeken, dan gaat God jou helpen. Dan gaat God jou in jouw situatie opbeuren en eruit helpen. Wat is er verkeerd aan dit advies? Zal ik het zeggen? Vers 4. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Deze Bildad, die wijst naar Job en die zegt, jouw kinderen hebben gezondigd en daarom sterven zij. Hadden de kinderen van Job gezondigd? Waarschijnlijk wel. Ik denk dat elk mens gezondigd heeft en dat elk mens in principe de dood verdient. Maar om dit advies tegen Job te zeggen, om dit aan te geven bij Job, is totale onzin. Want Job heeft totaal geen idee waarom zijn kinderen, waarin zijn kinderen gezondigd zouden hebben. Dus we kunnen wel dingen tegen mensen gaan zeggen van, nou je hebt dit en dit gedaan. Maar als die persoon dat totaal niet beseft, het enige wat je doet, je drukt die persoon naar beneden, zonder dat je die persoon aangeeft wat er dan verkeerd is gegaan. In andere woorden, ze geven een advies die misschien wel waar is, maar op de situatie van Job, het helpt hem totaal niet. Kijk maar hoe Job erop reageert. In hoofdstuk 9 vers 2. Het is waar. Ik weet dat het zo is. Want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? Job zegt, je hebt gelijk. Ik weet dat het zo is, dat God de onrechtvaardige niet laat gaan. Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Wat hebben mijn kinderen dan gezondigd? Het is voor ons ook heel makkelijk om als iemand in de put zit, om dan aan te gaan geven van nou, misschien heb je dit niet goed gedaan, misschien heb je dat niet goed gedaan, en te gaan raden wat die persoon verkeerd heeft gedaan. Maar daar kom je niks verder mee. Daar heeft die persoon zelf ook niks aan. In andere woorden, het zijn loze beschuldigingen over Jobs kinderen en geweldige beloftes. Maar goed, als Job zelf niet inziet waarin zijn kinderen gezondigd hebben, hoe kan Job dan uitgaan schreeuwen naar God of gaan hulp gaan vragen bij God? Dus het eerste advies was een koud advies. Het tweede advies zijn loze beschuldigingen of ongegronde beschuldigingen. Het laatste advies wil ik kijken is in hoofdstuk 11. Vers 7 tot 9. Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daaraan doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun jij daarvan weten? Haar rijkwijde is langer dan de aarde en breder dan de zee. Zofar die geeft aan bij Job, zegt, Job, kun jij vinden wat God onderzoekt? God is daar, hoog en ver weg. En jij bent hier beneden in het stof. Waarom kun je klagen bij God? Je bent zo ver van hem vandaan. Hij is zoveel groter dan jou. Je kan zoeken wat je wil, maar je hebt er niks aan, Job. Want God is toch heel ver weg. God is heel groot. Toen ik dit advies las, werd ik zelf aangesproken. Dit is een advies wat ik snel, of een woord dat ik snel zou spreken. Ja, ik weet dat je nu je situatie niet kan vinden. Maar God is zo groot, die weet wel waar het heen gaat. En die weet wel wat hij met jou doet. Zijn wijsheid is over jou. Laat hem jouw leven bepalen. Ook al is je situatie moeilijk, God is heel groot. Je kunt het toch niet begrijpen. Kijk hoe Job daarop reageert. Hoofdstuk 12, vers 2 tot 4. Werkelijk waar. Jullie zijn het volk met wie de wijsheid zal sterven. Ik heb ook een hart, net als jullie. Ik zwicht niet voor jullie. Wie weet zulke dingen niet? Ik ben iemand belachelijk voor zijn vriend, maar roepend tot God die hem verhoren zal. De rechtvaardige en oprechte wordt belachelijk gemaakt. Job die hoort dat aan, hoe zijn vrienden God zo hoog plaatsen en Job zo laag. En Job zegt, lieve vrienden, diezelfde kennis die heb ik ook. Maar ik heb God nodig. Ik heb het woord van God nodig. Ik heb het nodig dat God het aan mij uitlegt, dat ik bij God kom. Als je mij gaat vertellen hoe hoog en hoe groot God is, en dat zijn wijsheid ver over jouw leven is, dat lost niets op. Daar heb ik niks aan, in andere woorden. En ik denk dat als we deze adviezen lezen, als je ook door het boek van Job heen leest, dan heb je 8 van die adviezen. En eigenlijk is het heel moeilijk om dingen te vinden in die adviezen die niet waar zijn. Het zijn allemaal hele juiste, theologisch juiste verhalen, hele correcte zinnen die er gemaakt worden. Maar ze helpen Job voor geen meter. Ik denk, toen ik dit aan het delen was, ook met mijn vrouw, toen herinnerde ze me aan 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 15. En daar zegt Paulus dat jullie wel vele leraren hebben in Christus, maar weinig vaders. Dat er veel mensen zijn die aan kunnen wijzen, nou het is zo en het is zo en het is zo en het is zo. Maar er zijn weinig mensen die echt begaan zijn met de broeders en de zusters. Met de mensen om ons heen, zelfs met de zondaren. En deze 3 vrienden, op het moment dat ze Job in zo'n situatie zagen, gingen zij op de stoel zitten en ze lieten Job in een stof zitten. En ze zeiden, wij zullen jou gaan uitleggen hoe God eruit ziet, wat God is. Je zal wel dit fout gedaan hebben. Je kunt het toch niet begrijpen. En zo door en zo door en zo door. En lieve vrienden, zo vaak delen wij met mensen om ons heen. Familieleden, gelovig of niet. Mensen die door moeilijke zaken heen gaan. Delen jullie het woord van God? Spreek jij de manier waarop God dat met hun wil? Of spreek je zoals deze vrienden? Ga je hun aanwijzen, nou het is zo en zo. Het is zo en zo. Uiteindelijk zijn we helemaal aan hoofdstuk 31 aanbeland. En dan staat er aan het einde van hoofdstuk 31. Hier eindigen de woorden van Job. Job weet het niet meer. Job heeft gesproken met zijn 3 wijze vrienden. Job heeft niks meer te zeggen. En ook zijn vrienden, lezen we in hoofdstuk 32 vers 1. Toen hielden deze 3 mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Moet je nagaan. Al die hoofdstukken vol advies, vol correcte theologie, vol redenatie, vol wijsheid, vol inzicht. Slimme woorden. Het heeft Job niets geholpen. Beseffen wij dat wij, als wij met mensen om ons heen spreken, dat wij bijbels correct kunnen zijn, dingen kunnen zeggen die volgens de Bijbel correct zijn, maar mensen niet helpen, dat het niet het woord van God zelf is. En dan opeens komt daar een vierde man komt daar tevoorschijn, Elihu. Elihu. Wat interessant is, is dat het in het begin van het boek wordt deze Elihu wordt niet genoemd. Het is niet als, gezien als een vriend van Job. Maar we lezen dat deze Elihu wel de hele tijd erbij geweest is. En deze Elihu was ook de jongste. Het was niet een wijze man die met veel levenswijsheid. Hij werd niet eens gezien volgens ons boek. En hij werd ook niet was het ook niet waard om benoemd te worden. Maar als we gaan lezen wat Elihu zegt, en als we beseffen dat God Elihu niet bestraft op zijn woorden, beseffen we dat Elihu wel het advies en het woord van God had gedeeld met deze broeder, Job. En daar wil ik naar kijken. En ik hoop dat als we dit gaan lezen, dat we onze hart openen. En dat we gaan leren de manier waarop deze Elihu sprak. Dat dit de wil is van God, waarop wij onze mond gebruiken. Waar wij gaan spreken met mensen om ons heen. Want deze Elihu, moet je beseffen, dat er staat nooit dat Elihu stopt met spreken. Van deze Job wordt gezegd dat hij stopt met spreken. Van deze drie vrienden staat er dat zij stoppen met spreken. Maar Elihu, die spreekt, en dan is het klaar, en dan gaat God gaat verder. En dat is de manier waarop God van ons verlangt, waarop wij met mensen spreken. Dat wij het woord van God gaan delen, op de manier waarop God het wil. En dat God in dat gesprek zelf het gesprek gaat overnemen. En dat God zelf met die persoon gaat spreken. Want wij kunnen wijsheid en inzicht geven, maar als God het niet overneemt, dan is het zonder kracht. Wat is het grote verschil tussen Job's vrienden en deze Elihu? Ik heb het eerst gekeken hoe de naam, wat de naam betekent Elihu. Weet iemand dat toevallig? Ik wist het ook niet. Er staat, Yahweh of God is mijn God. God is mijn God. Wat zegt dat? Deze man was een man die aan God toebehoorde. Die voor God stond. Het is niet, daar in de hemel is de Heere God. Nee, hij zegt, die God is mijn God. Ik ben volledig van hem en hij is volledig van mij. Ik sta in voor mijn God. God is mijn God. Ik geloof dat Elihu leefde voor Gods aangezicht. Dat zien we ook de manier waarop hij spreekt. God leefde met een groot besef dat God aanwezig was bij alles wat hij deed. En Elihu luisterde naar wat God wou zeggen door hem heen naar Job toe. Dat deed me herinneren aan een hoofdstuk in Jeremia, hoofdstuk 23. Jeremia hoofdstuk 23, vers 21 tot en met 22. En dan zien we in 21 de vrienden van Job, of de manier waarop de vrienden van Job spraken, vers 22 manier waarop Elihu begint te spreken. Let op. Ik heb die profeten niet gezonden. Toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profiteren. Op eigen initiatief. Job zit in de problemen. Ik weet wel wat het kan zijn. Ik spreek gewoon. Dit zou Job wel nodig hebben. Ze hadden de vrienden ook gesproken. 7 dagen toen begon Job te spreken en toen dachten ze, daar weet ik een antwoord op. En gelijk, antwoord terug. Maar wat zegt vers 22? Dit is de Heere God, hè? Hadden zij in mijn raad gestaan. Raad, dat betekent eigenlijk, ja, letterlijk betekent het de geheime, ja, het geheime gebied, maar de geheime cirkel om God heen. In andere woorden, dat waar de koning en alleen de dienaren van de koning, de belangrijkste dienaren mochten komen. Die letterlijk de woorden van de koning mochten horen. Dat gebied, zeg maar, om de troon heen. En God zegt, hadden zij bij mij in die kring die vlak voor mijn troon staat, hadden zij daar gestaan. En hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen. En dan hadden zij hun doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. In andere woorden, je mag allerlei correcte theologische dingen zeggen, maar als deze woorden niet van God komen, dan heeft het totaal geen effect. Of misschien juist een averechts effect, dat het juist mensen van God afbrengt of juist mensen dieper in de put brengt. Maar als wij in deze binnenste raad komen staan, en moeten we dan naar een bijzonder plek of moeten we naar een bijzonder iets voor gaan doen of onze knieën kapot bidden of op wat voor manier dan ook. Het Nieuwe Testament is heel duidelijk, denk ik. Als we in Christus geloven en als we tot hem spreken, dan gaat de Vader tot ons spreken. En deze Elihu wacht ook. Deze Elihu, die begint te wachten totdat God zijn hart gevuld heeft met de woorden om tegen Job te zeggen. In andere woorden, deze Elihu, terwijl hij voor Job zat, op dat moment waren zijn oren op God gericht. En God ging tegen hem spreken, zodat zijn gedachten gevuld werden met het woord van God. Op een gegeven moment zegt hij, ik sta bijna op knappen, omdat ik wel moet spreken wat van het woord wat God in mij gelegd heeft. Dat is heel anders dan, oké, wat zegt Job? Oké, wat kan ik daaraan doen? Zie je, de ene komt uit het vlees. Wat kan ik eraan doen? En de andere is, Heere, wat moet ik tegen deze Job zeggen? Oké, laten we naar Elihu teruggaan. Job hoofdstuk 32. Dat vind ik zo mooi. Vers 2. En dan de eerste vier woorden. Toen ontstak de woede. Zoveel hoofdstukken heeft hij er zitten luisteren naar Job en zijn drie vrienden. En dan stopt Job en dan stoppen die drie vrienden met spreken. En dan wordt deze Elihu, die is vol woede. En waarom is hij dan boos? Tegen Job, staat er in vers 2, ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Hij was boos op Job, omdat Job zichzelf zei dat hij rechtvaardig was voor God. Elihu betekent God is mijn God. Elihu was jaloers over zijn God. Dat God rechtvaardig is. En als iemand zei dat God niet rechtvaardig was, dan werd Elihu daar ontzettend boos van. En die werd gevuld met dat mag niet, dat kan niet, dat klopt niet. Maar dan het volgende, vers 3. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarde. Zie je, deze man, deze Elihu, heeft niet alleen een jaloezie over God, over de heiligheid en de gerechtigheid van God, maar hij heeft ook een liefde voor Job. En hij zegt, hoe durven jullie Job zo te beschuldigen en geen antwoord hebben? Dus Elihu die geeft aan de ene kant om God, dat zijn naam gerechtvaardigd wordt, maar aan de andere kant dat Job geholpen wordt. Zie je dat? Zie je dat evenwicht van zijn woede? Het is niet alleen, God is een heilige God, hoe durf je? En dan vanuit dat, nee, aan de andere kant is het ook, maar Job moet geholpen worden. En als dat niet gebeurt, dan ontsteekt hij in woede. Wat een passie. En dan wil ik even kort kijken naar de karaktereigenschappen. En dat we daarin gaan zien op Christus, dat hij dat ook in ons gaat vormen. Hoofdstuk 32 vers 4. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Toen Elihu, vers 5, echter zag dat er geen antwoord was in hun mond van de drie mannen, ontstak zijn woede. Elihu wachtte. Elihu had niet zoiets van, oké, nu moet ik spreken. Ik weet het antwoord, ik moet spreken. Nee, Elu wacht op zijn beurt. En hij zegt, ik ga wel spreken, maar ik wacht. Ik wacht totdat ik alles gehoord heb. Totdat ik gehoord heb wat Job heeft gezegd, tot zijn situatie gehoord heb. Ik luister, maar ik wacht tot het moment waarop God wil dat ik spreek. En dan vers 8, tweede eigenschap. Voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Elihu vertrouwde niet op zijn eigen wijsheid. Dat zie je bij die drie vrienden wel. We hebben nu niet de tijd om het heel boek Job door te lezen. Maar je ziet bij die vrienden telkens dat daar staat... Job, wie denk je dat je bent? Wij hebben ook wijsheid. Wij hebben ook dit. Wij hebben ook dit. Er wordt telkens gesproken vanuit een... Maar ik weet het ook, Job. Elihu heeft het daar niet over. Elihu zegt dat God de mens verstand geeft. Dat het Gods geest is die de mensen helpt om de juiste woorden te spreken. Dus ten eerste wacht Elihu op zijn beurt. En ten tweede vertrouwt Elihu op de geest van God als hij spreekt. Derde punt. Hoofdstuk 32, vers 21 en 22. Elihu vreest God. O, laat ik voor niemand partij trekken en geen mens naar de mond praten. Want ik kan niemand naar de mond praten. Meteen zou mijn maker mij wegnemen. Die woorden, meteen zou mijn maker mij wegnemen. Is dat het besef van ons? Of zeggen wij, nou, Christus is voor mij gekruisigd. Dat gebeurt toch niet meer. Beseffen wij hoe machtig onze maker is. En hoe streng God is voor de woorden die wij spreken tegen mensen als Job die in de put zitten. Als ik iemand naar de mond zou praten, meteen zou mijn maker mij wegnemen. Elihu vreest God. Hij beseft wat ik zeg tegen de mensen om me heen. God ziet dat. En God zal dat oordelen. God zal daarin zegenen of hij zal mij strikt vermanen. Ik denk dat het belangrijk is. Om dat besef te hebben als wij tegen vrienden of tegen broeders of zusters praten. Dat we het besef hebben dat God onze woorden test en hoort. Hoofdstuk 33, het vierde punt, vers 31 en 32. Als er tegenwerpingen zijn, antwoord mij dan, spreek, want ik verlang ernaar jou te rechtvaardigen. Laten we alleen dat vers lezen, 32, ik denk dat het al genoeg zegt. Want ik verlang ernaar jou te rechtvaardigen. Zie je het verlangen van van Elihu voor Job. Elihu verlangt ernaar om Job echt te helpen. Dat Job een oplossing vindt voor zijn probleem, voor zijn moeite. Deze Elihu spreekt niet uit de hoogte en zegt, oké, ik mag niemand naar de mond praten, dus ik zeg alleen wie God is, dat God heilig is. Nee, hij verlangt er ook naar om deze Job te helpen in zijn situatie waar hij in zit. Hij verlangt ernaar om deze Job als het ware uit het stof te trekken. En dan het laatste punt als over het karakter van Elihu, hoofdstuk 33, vers 6 en 7. Dat vind ik nog het mooiste. Zie, ik ben van God net als jij. Ook ik ben maar uit leem gevormd. Zie, laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen. En mijn hand zal niet zwaar op je drukken. Elihu zegt tegen Job, je hoeft voor mij niet bang te zijn. Ik ben een mens, net zoals jij. Ik ben ook maar uit stof gemaakt. Als God zo doet, val ik weer. En ben ik niets, ben ik stof. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Het enige wat ik verlang, Job, is om jou te helpen. Dat jij gaat zien waarom je in deze situatie zit. Dat jij gaat zien wat je fout gedaan hebt. Of wat Gods bedoeling is. Lieve vrienden, hoe makkelijk is het om op iemand neer te kijken als hij in de moeilijkheden zit. Ook al heeft hij wat verkeerd gedaan, om te zeggen van, heb je fout gedaan. En vanuit de hoogte naar beneden te praten. Maar wie durft er op deze manier te spreken met broeders en zusters? Door te zeggen, ik ben van God net als jij, ook ik ben maar het leem gevormd. Laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen. Als ik je op zonde wijs, als ik jou op zonde wijs, hoef je niet bang te zijn voor mij. Ik ben maar een mens. Het enige wat ik daarna verlang, het enige waar ik wil dat God mij voor gebruikt, is dat mijn woord tot jou komt om jou te helpen. Oké, en wat gebeurt er dan? Als deze Elihu begint te spreken, dan komt de kracht van God met de geest en de waarheid. En Elihu begint zonde na zonde na zonde te noemen van Job. En wij dachten dat Job niet gezondigd had. En plotseling weet Elihu zeven zonden te benoemen. En Job die antwoordt geen woord daarop. Elihu vraagt het nog een paar keer in zijn speech. Zegt hij nog een paar keer. Job, heb je hier iets tegen te zeggen? Wil je hier nog wat van zeggen? Wil je hier nog wat van zeggen? En Job zwijgt. Waarom? Omdat Elihu spreekt door de geest van God. En als de geest van God begint te spreken, dan kan je niks van die zonde zeggen. Dat is onmogelijk. Omdat je beseft dat als je dat gaat doen, dat je tegen God gaat spreken. Misschien voor de nieuwsgierigheid kunnen we die zeven zonden, zou ik de versen even opnoemen, dat je die nog kan nakijken. We zullen er misschien twee of drie bekijken. De eerste staat hoofdstuk 3, vers 8 en 9. Zeker, je hebt ten aanhoren van mij gezegd, ik heb de stem van je woorden gehoord. Hij kan geen kant meer op. Job heeft het zelf gezegd. Ik ben rein zonder overtreding, ik ben onschuldig en heb geen misdaad begaan. Zonde 1. Zonde 2, 34 vers 5. Want Job heeft gezegd, ik ben rechtvaardig, maar God heeft mijn recht weggenomen. Vers 9, derde zonde. Want hij heeft gezegd, het baat een man niet als hij behagen schept in God. Hoofdstuk 35, vers 2, vijfde zonde. Vierde zonde komt eerst in hoofdstuk 34, vers 31. Zeker, Job heeft tegen God gezegd, ik heb uw straf gedragen, ik zal niet meer verderfelijk handelen. Leert u mij wat ik niet zie, als ik onrecht begaan heb, zal ik het niet meer doen. Hoogmoed. Hoofdstuk 35, vers 2 en 3. Beschouw je dat als recht dat je gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meer dan die van God, want je zegt, wat baat het je? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? Zonde vers 6, vers 14, hoofdstuk 35, vers 14. Zo is het ook wanneer je zegt dat je hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor zijn aangezicht. Wacht dan op hem. Hij zegt dat hij God niet kan zien. En de laatste, 35, hoofdstuk 35, vers 16. Heeft Job met vluchtigheid zijn mond geopend en zonder kennis woorden vermenigvuldigd. Dit is ook hetgene wat God uiteindelijk herhaalt tegen Job. Nou goed, zo even kort die zeven zonden. Hebben we nu geen tijd om daar uitvoerig op in te gaan. Maar waarom denk je dat Elihu de zonde van Job wel kan aanwijzen? En die vrienden in al die hoofdstukken niet?
Omdat hij een knecht van God is.
Ja, omdat
God zegt alles tegen hem.
Dat is helemaal waar. God die spreekt tegen Elihu. En Elihu spreekt tegen Job. Maar die drie vrienden, die antwoorden. Die dachten van, ik ga zelf wel antwoorden. Ik weet wel wie God is. En ik zal gaan laten zien dat God rechtvaardig is. En God is rechtvaardig. Dus iedereen die wat moeilijks overkomt, dat is omdat hij gezondigd heeft. Maar Elihu zegt nee. Ik wacht totdat God door mij heen begint te spreken. En als Elihu... even kijken hoor. Dus dat is het eerste punt. Elihu begint de zonde van Job te benoemen. Hij begint aan te wijzen wat het probleem is, wat fout is in het leven van Job. En het tweede punt is, Elihu gaat laten zien wie God is. maar in de volledigheid, de balans van wie God is. Niet alleen één kant, maar beide kanten. Lees maar in hoofdstuk 36, vers 5 tot 7. Zie, God is machtig, maar hij veracht niets. Machtig is de kracht van zijn hand. Hij laat de goddelozen niet leven, maar hij verschaft ellendige recht. Hij trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen, maar hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon. En zij worden verheven. Zie je dat deze Elihu, in tegenstelling tot zijn vrienden, dat deze Elihu gaat laten zien wie God is. Dat hij tegelijkertijd machtig is, maar ook dat hij niets veracht. Broeders en zusters, als wij spreken met mensen om ons heen, zijn twee dingen belangrijk. Dat je voor die personen duidelijk maakt wat er mis is in zijn leven. En dat weet je niet. Meestal niet. Maar God wel. En God, die moet het aan jou gaan laten zien. En dat moet jij spreken. En ten tweede moet je gaan uitleggen wie God is. Want alle moeilijkheden en alle zonden komen uiteindelijk uit een verkeerd godsbeeld. Stel maar welke vraag in deze wereld die er komen van zondaren of mensen die God wel kennen in de problemen zitten. Het begint allemaal bij een verkeerd beeld van wie God is. Dus ten eerste moeten we hun helpen om te laten zien, wat is er moeilijk in jouw leven, wat is er verkeerd in jouw leven? En ten tweede, wie is God? Wie is God? Maar je kan het alleen zeggen, je kan alleen tot mensen doordringen, je kan mensen alleen helpen. Als je jezelf verlaagt en met hun in het stof gaat zitten. Als je jezelf tot datzelfde niveau afdraagt, maar tegelijkertijd niet zegt, oké, ik zit hier in het stof, spreek woorden van stof. Nee, maar dat je met je neus in het stof naast hen op de grond als het ware huilt. Maar dat je nog steeds de woorden van God spreekt. En als Elihu Gods waarheid begint te verheerlijken, dan begint God zelf met spreken. 60 vragen stelt God aan Job. Vers 37. Het einde van het hoofdstuk staat er. Daarom vrezen de mensen hen, zegt Elihu. Maar alle eigenwijze van hart ziet hij niet aan. En persoonlijk, maar daar mag je anders over denken, denk ik dat daar mee bedoeld wordt. Dat Job besefte dat alle eigenwijze van hart, dat hij dat niet aanzit. Dat Job toen, dat zijn hart toen brak. En dat hij toen bedacht, ik ben eigenwijs van hart. En God spreekt niet tegen mij omdat ik zelf mijn wijsheid probeer te bepalen. En op dat moment, daarna antwoordde de Heer Job uit een storm en zei, wie is hij die mijn raad duister maakt? Ik geloof dat Elihu sprak tot aan het punt en dat God het van toen ging overnemen. En dat watgene wat Elihu inleidde, dat Elihu als het ware de poort opende voor Job om tot God te zien. En dan begint God met spreken. En dat is het doel waarom wij tegen mensen spreken. Mensen die in nood zijn. Mensen die in moeilijkheden zitten. Mensen die in zonde zitten. Het gaat er niet om dat wij u gaan overtuigen van bepaalde zonde of wie God is. Dat het einddoel is. Nee, dat is de introductie voor de Heilige Geest om daar doorheen te werken. Om die mensen bij God te brengen. Want uiteindelijk hoeven mensen niet in ons te geloven. Maar mensen moeten in God geloven door Jezus Christus. En als Job Gods stem hoort, dan komt de berouw en dan komt de vergeving. Niet eerder. Zie je dat? God spreekt niet tegen Elihu dat Elihu's zonden vergeven moeten worden. Dat zegt hij niet. Maar Job bekeert zich ook niet bij Elihu. Job reageert helemaal niet. Maar als Elihu aan het spreken is, vandaar begint God te spreken. Op het moment dat God begint te spreken, dan zegt Job, ik doe mijn hand op mijn mond en ik kan niks meer zeggen. En dan komt de verandering. Broeders en zusters, als u spreekt, neemt God dan het gesprek van jou over. Misschien gebruikt hij jouw mond, maar beginnen mensen bij jou in de buurt te beseffen, en dat spreek ik ook tegen mezelf, dat God aan het woord is als je die mensen helpt. Is dat jouw verlangen? Dat als je met mensen spreekt die echt in nood zijn, dat God gaat spreken met die mensen. En dat er werkelijk dingen veranderd worden. Dat werkelijk een Job die in het stof en onder de wonden zat, dat die gezond gemaakt wordt en dat die hersteld wordt. Op de plek, en dan bedoel ik op de plek in het Koninkrijk van God. Dat is toch mooi. Dat is toch heerlijkheid. Dat God mensen werkelijk gaat helpen. Niet dat mensen zeggen van nou die Paul die kan toch mooi spreken. Of die Wijnand of die Jan die kan toch mooi spreken. Nee. Maar dat mensen als Job die in het stof zitten. Uiteindelijk staan. En dat staat er aan het einde staat er dat de dochters van Job. Dat er niemand zo mooi was als de dochters van Job. En ik vergeet ze dat misschien te veel. Maar ik zie het dan zo dat als iemand in de duisternis, in de depressie heeft gezeten, dat de vruchten daarna nog mooier zijn dan wie dan ook. Omdat God tegen die persoon gesproken heeft. Uiteindelijk komen de dochters niet ook bij Job vandaan, de vruchten. En uiteindelijk wil ik eindigen met de Heer Jezus. En dat we gaan zien op deze Jezus. Als hij zelf, de manier waarop Jezus Christus naar de mensen keek. De manier waarop Jezus naar deze wereld keek. De liefde van Jezus die hij had voor deze wereld. Als ik nog niet genoeg argumenten heb gegeven om te verlangen om zo'n advies te geven als Elihu, dan zeker zal Jezus Christus dat voor jullie doen. Matteüs hoofdstuk 9 vers 35 en 36. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Jezus Christus is druk. Jezus Christus is hard aan het werk. Maar dan staat er dit. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hem, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Ik zou zo graag, ik verlang daarnaar als ik zo meteen kom te overlijden en als ik bij God kom, dat ik dit hart van Jezus Christus van dichtbij mag zien. Dat de almachtige Zoon van God innerlijk met ontferming bewogen is. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Jezus zei, leer van mij, want ik ben nederig van hart. Ik ben zachtmoedig. Elihu was zachtmoedig, maar hij stond voor de waarheid van God. Hij stond voor de heiligheid van God. Maar met een hart wat helde, samen met Job. Dat zei, je hoeft niet bang voor mij te zijn. Het enige wat ik verlang, is om jou te rechtvaardigen, Job. Ik verlang ernaar dat die relatie tussen jou en God volledig hersteld wordt. Is dat niet hetzelfde wat Jezus Christus hier wil? Jezus Christus sprak hier niet over dat er allerlei mensen daar door elkaar heen liepen, dat ze verdwaald waren, dat ze de weg niet konden vinden. Jezus sprak hier over dat mensen verdwaald waren in zonde, misleid door de duivel. En dat ze geen herder hadden. Broeders en zusters, ik wil jullie vanmorgen bemoedigen om onderzoek te doen. In wat God wil dat jij tegen de mensen om je heen spreekt. Om niet zomaar te gaan vragen van, oké, wat moet ik gaan zeggen als deze persoon dit zegt? Wat moet ik gaan zeggen? Nee. Want alleen de woorden van Jezus Christus zelf, die kunnen mensen verlossen. Die kunnen mensen werkelijk helpen. Laten we naar de Heere gaan in gebed. Almachtige, liefdevolle, trouwe en eeuwige God en Vader. O Heere, toon ons toch de heerlijkheid van uw Zoon Jezus Christus. dat hart wat begaan is om de menigte, die als verloren, vermoeid rondliepen. O Vader, wilt u toch dat hart door ons heen laten spreken? Vader, dat we er getuigen van mogen zijn, van die heerlijke woorden, die alleen u kunt spreken, dat tegelijkertijd dat uw naam verheerlijk wordt, dat zonden aangewezen worden, duidelijk wordt aangegeven wat het probleem is, maar dat het gedaan wordt uit een hart van liefde, die wijst naar de herder. O Vader, maak ons toch een hart zoals uw Zoon Jezus Christus, dat als wij met de mensen om ons heen spreken, gelovig of niet gelovig, dat u zult spreken, Heer. O Vader, vervul ons toch met uw Heilige Geest en met uw Heilig Woord. En laat ons toch vaak staan in de raad van u. In die binnenste cirkel voor uw troon. Dat we van u zullen horen, Vader, want er is niets heerlijkers om te zien dat u tegen een mens begint te spreken. O Vader, vervul ons om uw naam te eren. Dat u het centrum mag zijn van elk gesprek wat wij hebben. Leer ons spreken, Heer Jezus. In uw naam. Amen.